Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom bij deze Prisma-podcast. Jullie kennen het wel, een netwerk van Silo met de slogan Move Knowledge, Not Patience. Luister mee. Obesitas deel 1 over het zieke orgaan en hoe ontstaat het jojo-effect. Goedendag beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren. Deze podcast gaat over obesitas en wel de huidige inzichten, namelijk nu van april 2024. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit hier samen met Liesbeth van Rossum aan tafel. Goeiedag Liesbeth.
Ja, goeiedag.
Nou, we hebben er ontzettend veel zin in om dit te gaan bespreken. Het is een onwijs belangrijk onderwerp en jij hebt er heel veel verstand van. En het is heel gaaf om dit aan zoveel huisartsen mee te geven, wat nou eigenlijk de nieuwe huidige inzichten zijn op het gebied van obesitas. We gaan deze podcast in 4 delen opsplitsen. De eerste 3 worden met jou, Liesbeth. En dat gaat over wat is obesitas. Ten tweede de aanpak van obesitas in de praktijk. En ten derde obesitas de behandeling. Een stukje van die behandeling gaat over bariatrische chirurgie. En daarover gaan we praten met Jan-Steven Burgerhart. Die is nu niet aanwezig. Maar deel 4 zal ik bij Jan-Steven Burgerhart zijn. Nou, om jullie even voor te stellen. Jan-Steven Burgerhart, dat is een internist in het Bovenij ziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in vasculaire geneeskunde. En jij, Liesbeth van Rossum, jij bent internist endocrinoloog in het Erasmus MC. En je bent ook schrijver van het boek Vet Belangrijk. Geniale titel. En dat is een internationale bestseller geworden. Hoeveel talen is het nu vertaald?
Ja, het wordt nu in 11 talen is het nu vertaald. Ja.
Is dat inclusief China?
Nou, daar gaat het nu net heen naar China, ja.
Ja, daar ligt nog de hele wereld open. Hey, en, nou ja, jullie allebei zijn dus ontzettend geïnteresseerd in de metabole gezondheidsproblemen. En naast dat jij internist endocrinoloog bent en schrijver, zijn er ook nog een aantal andere dingen die ik zou willen benoemen. Namelijk, je bent daarnaast ook wetenschapper. En je bent ook professor op het gebied van obesitas en stresshormonen. Je bent ook voorzitter van het partnerschap Overgewicht Nederland. Met die organisaties wordt daar advies gegeven aan de overheid over obesitaszorg. En daarnaast doe je dat ook op Europees niveau. Ben je voorzitter van het European Society of Endocrinology. Welke op het gebied van Europees niveau dus adviezen geeft. Daarnaast ook nog richtlijnvoorzitter van de multidisciplinaire richtlijn obesitas. Overgewicht en obesitas, die recent is uitgekomen, waar het NNG ook aan heeft samengewerkt. Ja, het is echt een mega lange lijst dat jij nu nog tijd hebt om deze podcast op te nemen. Wauw.
Nou, juist graag tijd voor maken, want ja. Ik denk dat er niks belangrijker is dan de informatie juist overbrengen bij de mensen die hier zoveel mee te maken hebben. En dat zijn natuurlijk juist ook huisartsen die dag in dag uit te maken hebben met mensen met overgewicht en obesitas. Dus juist graag maak ik daar tijd voor.
Ja, ja. Nou, alles wat jij aan de huisarts wil vertellen, dat gaan wij hier op deze podcast neerzetten. En laten we eerst eens beginnen bij, wat is het nou obesitas?
Ja, obesitas, dat gaat niet zozeer om te hoog gewicht. Dat wordt vaak gedacht. Dat is natuurlijk wel heel vaak een kenmerk ervan. Maar waar obesitas echt over gaat, is een teveel aan vet en met name je buikvet. Want vet is gewoon een heel actief orgaan. Geen laagje blubber, zoals veel mensen denken. Maar dat communiceert met onder andere je hersenen. Het vethormoon leptine is een bekende. Dat regelt je eetlust, regelt je verbranding, regelt je immuunsysteem. En er worden honderden hormonen ingemaakt en stoffen die belangrijk zijn voor je immuunsysteem. En op het moment dat je te veel vet hebt, en met name te veel buikvet, het viscerale vet, ja, dan raken die hormonale systemen die raken verstoord, het dysfunctionerend vet. En wat je ook krijgt, is dat dat er allemaal ontstekingsstofjes worden gemaakt en je komt eigenlijk in een pro-inflammatoire status. En door al die laaggradige chronische ontsteking krijg je een hyperactivatie van je immuunsysteem. En dat geeft over je hele lichaam ongelooflijk veel aandoeningen en ziekte, fysiek en mentaal. Dus obesitas is kort gezegd gewoon een kwestie van dysfunctionerend vetweefsel. En zo is het ook als ziekte erkend door de WHO en door de Gezondheidsraad. En dat uit zich heel vaak in een hoog gewicht. Maar een bodybuilder kan ook een hoge BMI hebben en die heeft geen obesitas, om maar wat te noemen.
Ja, En waarom is het dan zo belangrijk om het met die stofjes allemaal te erkennen dat het zo dysfunctioneert?
Omdat dat voor een heel groot deel ook bepaalt wat je gezondheid is. We weten dat als je eenmaal te veel vetmassa hebt, dat dat uiteindelijk kan leiden tot heel veel chronische ziekten. Niet alleen type 2 diabetes en hart- en vaatziekten, wat wij allemaal wel weten. Maar inmiddels is ook bekend dat 13 vormen van kanker, waaronder borstkanker, darmkanker, daaraan gerelateerd is. Of bepaalde vormen van astma. Ongeveer de helft van de mensen met obesitas en astma heeft een inflammatoire astma, niet een allergisch astma, dat obesitas gerelateerd is. Hetzelfde gaat ook voor depressie bijvoorbeeld. Die ontstekingsstofjes uit het buikvet en ook die dysfunctionerende hormonen, die hebben invloed op de amygdala, waar je stemming wordt gereguleerd. Dus angst en depressie zijn officiële obesitas comorbiditeit in de nieuwe richtlijn. Wow. En natuurlijk zijn er ook andere oorzaken daarvan. Mm-hmm. Maar obesitas, ontstoken vetweefsel, is er één van. Maar ook dingen als artrose, dat is weer die pro-inflammatie in de gewrichten juist. Zo zijn er eigenlijk, zou je wel bijna kunnen stellen, dat vrijwel alle chronische ziekten worden ofwel veroorzaakt door obesitas, of als het helemaal niet per se komt door obesitas, dat het wel moeilijker behandelbaar wordt. En hiervan een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld reumatoïde artritis. Dan zeg je, ja, dat is gewoon een antistofziekte. Dat is, bent erfelijk belast of niet. Ja, dat speelt zeker een factor. Maar we weten dat als iemand reuma heeft en daarnaast obesitas, door die pro-inflammatoire status van die obesitas, is het zo dat de kans dat je die reuma langdurige remissie krijgt, is 50% lager. Dus wat we heel vaak zien, en dat is zeker ook in ziekenhuizen zo, dat we hele dure medicijnen soms geven voor iemand die obesitas heeft en reuma. Mm-hmm. En dan kom je vaak in een vicieuze cirkel, want die kan moeilijker bewegen. Die krijgt ook nog een keer corticosteroïden, dus die wordt maar zwaarder en zwaarder. Terwijl als je echt goed een obesitasbehandeling inzet, dan zien we vaak dat die van die dure medicatie af kan en veel gezonder en gelukkiger door het leven kan gaan. Dus serieus aandacht hebben voor obesitas en niet pas behandelen als al die andere ziekten er zijn, dat is denk ik iets wat nu veel beter kan. Dat wisten we ook wel al langer, maar de mogelijkheden waren heel erg beperkt. En nu kan het makkelijker, dus nu eerder aandacht ervoor hebben, is denk ik wel iets wat echt heel belangrijk is.
En kan het makkelijker, doe je dan op de medicatie die makkelijker gegeven kan worden om iets aan overgewicht te doen?
Nou, niet alleen op medicatie. Ik denk tot 2019 hadden we natuurlijk eigenlijk alleen als effectieve obesitasbehandeling was een maagoperatie. Hm. Letterlijk moesten we toen tegen mensen zeggen die een BMI van 39 hadden, eet u maar een paar kilo door, want als de BMI 40, dan kan u geopereerd worden. En dat gebeurde ook in praktijk. Hm. Ja, en toen kwamen natuurlijk de gecombineerde leefstijlinterventies in het basispakket. En dat heeft nog best even opstarttijd gehad, want er moesten nieuwe leefstijlcoaches worden opgeleid. Toen kwam corona er doorheen. Maar je ziet dat het aantal het afgelopen jaar echt verdubbeld is en dat ze ook steeds effectiever worden. 83% van de mensen die zo'n GLI doet, gecombineerde leefstijlinterventie, die heeft daar matig tot zeer veel baat bij. Er is net een nieuwe RIVM-rapport weer uitgekomen. Maar ja, val je daar heel veel vanaf? Nou, gemiddeld maar 3,5%. En ja, dat is gemiddeld. Dat betekent dat sommigen natuurlijk heel goed ervan afvallen, maar sommigen ook helemaal niet. Dan nog is, als je gezonder gaat leven, is wel echt heel goed, want dat gewicht zegt niet alles. Het gaat natuurlijk om, neem je je vet af en behoud je je spierweefsel. En wat je wel ziet bij die GLI, zelfs ondanks dat er maar 3,5% gemiddelde gewichtsafname is, zie je echt een ongelooflijke kwaliteit van leven stijging. Waarvan het RIVM ook zei, dat zien we zelden bij medische behandelingen, dat er zo'n kwaliteit van leven stijging is als met zo'n leefstijlinterventie. Dus dat is echt een hele belangrijke basis. Nou, daar hebben we nu inmiddels 7 van die RIVM erkend zijn, allemaal verschillende programma's. En als dat niet voldoende werkt, dan heb je een plaatsbepaling voor een nieuwe obesitas medicamenten die ook vergoed worden. Dus het hele behandelpalet is uitgebreid, dus we kunnen daar makkelijker wat mee. Ik zie zelden in een voorgeschiedenis obesitas staan. Ja. Vaak zie je type 2 diabetes, depressie, de artrose, de astma, maar obesitas staat vaak niet eens in de voorgeschiedenis.
Dat is al een goede tip dus, hè? Dat je überhaupt obesitas in de voorgeschiedenis zet.
Ja, dat het überhaupt gediagnosticeerd wordt.
Gewoon als een episode met een attentie.
Ja. Ja, en overigens is die diagnose niet eens op basis van de BMI. Obesitas diagnosticeren we met het gewichtsgerelateerde risico.
Ja, en daar komen we zo meteen op terug.
Oké,
Ik denk dat podcast 2 wordt inderdaad, om dat in te schatten. Ja. Hey, terug naar obesitas en het dysfunctionerend vetweefsel. Wanneer begint vetweefsel eigenlijk een beetje te dysfunctioneren? Is dat bij bepaalde BMI's of bij bepaalde GGR's, gaan we ze noemen? Wanneer gaat dat dysfunctioneren?
Ja, dat is natuurlijk altijd maatwerk. Maar het is belangrijk om vooral die buikomvang erbij te bekijken. En de afkap, zeg maar, voor ernstig overgewicht qua buikomvang is voor vrouwen ligt bij 88 centimeter en hoger. En bij mannen 102 centimeter en hoger. Maar nou is dat wel ook per etniciteit en ook met hoge leeftijd liggen die afkapwaarden verschillend. Die staan ook allemaal in de richtlijn. En een simpel voorbeeld, dat weten we allemaal, voor mensen met hun staansafkomst bijvoorbeeld. Die hebben bij een lagere buikomvang, hebben ze al veel hoger diabetesrisico en alle andere risico's van dysfunctionerend buikvet. Dus dat vet is daar dan al eerder ziek. Dus het zijn grove maten. En je kan dat vooral ook kijken om ook nog naar de comorbiditeiten natuurlijk te kijken.
Ja. En dan hebben we het net gehad over het dysfunctionerend vetweefsel. Maar wat gaat er nou nog meer mis bij obesitas?
Ja, wat je ziet is dat er belangrijke verstoringen ook zijn in je eetlustregulatiesysteem. Wij denken vaak dat we alle voedselkeuzes heel bewust maken en dat we precies kiezen, hey, ik neem een appel, en want dat is gezond. Maar eigenlijk is het zo dat voedselkeuzes voor een heel groot deel onbewust verlopen. En je hebt eigenlijk grofweg drie eetlustregulatiesystemen. Hoe we keuzes maken. Het eerste is eigenlijk gewoon je biologische honger. Tenminste, zo leg ik het aan patiënten altijd uit. Dus, formeel is dat je homeostatische systeem. Mm-hmm. Nou, wat dat is, is dat bijvoorbeeld als ik nu ga denken aan eten, dan, of ik ruik of zie eten, dan ga ik ghreline aanmaken, een van de hongerhormonen. Nou, ik krijg trek, hè, heb ik gewoon energie nodig en dan ga ik eten. En tijdens dat eten of daarna, ongeveer na gemiddeld 20 minuten, gaan mijn darmhormonen en vethormonen gaan verzadiging geven. Dat zijn signalen, vooral ook die darmhormonen. GLP-1 is een bekend darmhormoon wat een verzadigingsgevoel geeft. En dat is belangrijk, want dan als je je vol voelt, dan stop je met eten. En een ander mechanisme waardoor je een beetje voller voelt is dan direct op de maag bijvoorbeeld. Maar dat is zeker niet het enige. Het is vooral die hormonale respons uit de darm en vetweefsel. Nou, vervolgens is het wel zo dat je soms daar doorheen kan eten. Dan heb je zo'n hele maaltijd op en ja, dat stuk vlees of de broccoli, dat past niet meer. Maar dat toetje, dat past dan nog wel. Nou, hoe komt dat? Dat is je hedonisch systeem. Aan de patiënt leg ik altijd uit van dat is je lekkere treksysteem. En dat is eigenlijk gewoon als je zo'n toetje neemt, lekker suiker en vet rijk, dat geeft gewoon echt een geluksgevoel. Dat is, gaat meer over de serotonine, dopamine, endocannabinoïden, ja. Gewoon instant geluk. En daardoor voel je inderdaad kortdurend lekker. En daardoor eten we heel vaak nog door dat homeostatische verzadigingsgevoel, eten we gewoon doorheen. En die twee systemen zijn eigenlijk heel erg onbewust. En dan hebben we een derde systeem waarmee we keuzes maken. Ja, dat is gewoon ons cognitieve systeem. We hebben bepaalde emoties of gedachten. Of we denken, ah ja, die salade is gezonder. Laat ik nou niet die donuts nemen. En dat is heel bewust. En als we in de spreekkamer kijken hoe we mensen adviezen geven, dan spreken we mensen eigenlijk alleen maar aan op hun bewuste systeem. Ja. En we weten allemaal vaak wel, nou niet iedereen, maar goed, er zijn heel veel mensen die weten dat die salade echt wel gezonder is dan die chocola, maar eten toch die chocola. Nou, dat heeft te maken met die andere twee systemen. En ja, zeker dat hedonisch systeem ook. We worden continu verleid door onze voedselomgeving. En dat is natuurlijk ook de maatschappelijke ontwikkeling. Dat 80% in de supermarkt zijn producten buiten de schijf van 5. Dat prikkelt ook ons hedonisch systeem. Of bij een tankstation, hè, dan liggen de Snickers bij de kassa. Dat is niet voor niks. Dat is omdat we daar door gestuurd worden. En dat is goed om rekening mee te houden. Want daar houden die obesitasbehandeling wel degelijk rekening mee. Maar als je alleen maar stuurt op bewust adviezen als enige stukje, dan is dat vaak onvoldoende. Nou, en als je dan kijkt, wat is er dan bij obesitas aan de hand? Dan zijn die regulatiesystemen verstoord geraakt. Met name dat biologische hongersysteem, het homeostatische systeem. Dan zie je dat die verzadigingshormonen die zijn wat omlaag. Je hongerhormonen zijn in een hogere stand. En dat wordt eigenlijk nog verder verergerd. Als je gaat afvallen, gaan die hongerhormonen verder omhoog. Verzadigingshormonen gaan omlaag. En we weten ook bij obesitas dat ook dat hedonisch systeem, er zijn aanwijzingen dat wat makkelijker geprikkeld raakt. Dat die hedonische systemen wat meer reageren erop. Daar wordt nog veel onderzoek natuurlijk nog naar gedaan. Maar daar lijken allerlei veranderingen in plaats te hebben gevonden, waardoor uiteindelijk mensen later verzadigd zijn die eenmaal dat zieke vetweefsel hebben en obesitas hebben. Dus heb je eenmaal obesitas door wat veroorzaakt dan ook, dan kom je heel makkelijk in een vicieuze cirkel, dat je steeds later verzadigd bent, steeds meer de neiging hebt meer te eten. En ja, wat wil je dan doen? Dan wil je natuurlijk gaan afvallen. Met afvallen, als mensen laag in de calorieën gaan of meer gaan bewegen en het gewicht gaat verder omlaag, dan worden dit soort eetlusthormonen, die worden verder verstoord. We weten dat je hongerhormonen omhoog gaan, verder verzadigingshormonen omlaag. Dus nog meer trek. Dan gaat de verbranding ook omlaag. Dat weten we. Dat is ook wel logisch. Dat als je flink gewicht verliest, ja, je hebt gewoon minder loading van je vetmassa. Je hebt, maar ook via andere mechanismen gaat je verbranding omlaag.
Hoe werkt dat?
Nou ja, als je bijvoorbeeld gewoon heel veel vetmassa met je meesjouwt. Je kan je voorstellen, zelf als je een paar goede boodschappentassen draagt, dan is dat zwaarder om even een stukje te lopen dan zonder die boodschappentassen. En mensen die continu dat vet bij zich dragen, die hebben ook meer dat ze, als ze bewegen, gewoon meer energie verbranden. En we weten, het gaat verder dan dat, want we weten dat je lichaam je nog meer aanpast op het afvallen. Dat is een soort natuurlijk beschermingsmechanisme. Je lichaam wil dan eigenlijk altijd proberen terug omhoog. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat een aantal van die veranderingen in het lichaam helemaal niet meer terugbuigen naar normaal. En daarbij komt ook dat er nu nieuwe inzichten zijn gekomen. En er zijn weer nieuwe onderzoeken gedaan die ook laten zien dat op vetcelniveau er veranderingen zijn, waardoor bijvoorbeeld je lipolyse geremd wordt, dus je vetafbraak wordt moeilijker. Maar ook bijvoorbeeld verandering in het immuunsysteem. Daar zijn hele mooie studies over die laten zien, op het moment dat je eenmaal obesitas hebt, ja, logisch, door die laaggradige, die sluimerende ontsteking, heb je dus een actiever immuunsysteem. En op het moment dat je afvalt, dan verandert dat wel weer, onder andere je monocyten en je macrofagen, maar het verandert nooit meer terug naar de oude situatie. En dat wordt eigenlijk ook wel dat metabole geheugen genoemd. Een soort herprogrammering van je lichaam, wat eigenlijk altijd onthoudt dat jouw lichaam eerder hoog is geweest en jou terug omhoog probeert te krijgen. Ja, hoe ik het aan patiënten vaak vertel, is ook gewoon, stel je hebt twee mensen van 80 kilo, waarvan er eentje ooit 110 kilo was, dan zal die ex-110 kilo persoon, die is afgevallen, die zal altijd veel meer moeite moeten doen om op die 80 kilo te blijven. Terwijl die altijd 80er, die denkt, ja, hoe moeilijk is het? Jij eet waarschijnlijk de hele dag zakken chips op de bank en beweegt niet. Want het is toch helemaal niet zo moeilijk om op 80 kilo te blijven. Maar daar zit een verschil in. Dus als je ooit obesitas hebt gehad, door wat voor oorzaak, daar komen we vast nog wel op, dat gewoon ontzettend moeilijk is. En ja, daar zegt de richtlijn ook van, wat kan je doen om dat gewicht eraf te houden zelf, is bijvoorbeeld onder andere heel erg veel extra inzet op bewegen. Om af te vallen moet je gezonde voeding, voldoende slaap, niet veel stress en ook de beweegrichtlijn bewegen. Eigenlijk zelfs een tikje meer. De beweegrichtlijn is 150 minuten matig intensief bewegen en twee keer in de week krachttraining doen. Nou, om af te vallen moet je net ietsje meer, 150 tot 200 minuten matig intensief en twee keer in de week krachttraining. En allemaal natuurlijk niet te veel zitten. Maar kijk je na afvallen, dat is echt anders. Dus de weight maintenance fase, na afvallen, dan moet je dus, raad de richtlijn aan, 200 tot 300 minuten matig intensief bewegen. Ja, dat is eigenlijk topsport bijna. Ja. Dan moet je 5 dagen in de week 50 minuten matig intensief bewegen. En als dat mensen zijn die al last hebben van overgewicht nog steeds vaak, hè, want je valt wat af, maar je wordt niet helemaal dun. En je hebt nog steeds last van je knieën, of nog steeds schaamte om in een trainingspak te hijsen, want dat zien we in de praktijk ook heel veel, dan is dat echt helemaal niet zo makkelijk.
Ja, dus je schetst hier echt een beeld waarbij heel vaak wordt simpel gedacht, elk pondje gaat door het mondje. Maar dit beeld wat jij schetst, is dat iemand die iets aan zijn obesitas wil doen, die moet al ontzettend veel doen om cognitief de zaak bij te gaan stellen en slimmere keuzes te gaan starten. Maar ondertussen is hij lichamelijk helemaal, krijgt hij heel veel tegenwind. Wordt hij niet meegeholpen.
Ja.
Dus wat je zegt, het verzadigingshormoon dat naar beneden gaat, het hongerhormoon dat het juist meer is. En dan moet je ook nog eens meer bewegen om op dat niveau te blijven. Dus wat jouw verhaal hier schetst, is dat, ik moet ook bij mezelf in die zin te raden gaan, extra respect voor de kilo's die er wel afgevallen worden. Want het is ontzettend moeilijk om dat op eigen kracht te doen.
Ja.
Met een glie of zo, hè? Maar buiten de maagbandjes.
Ja, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als niet om mensen te ontmoedigen, juist niet. Maar juist om reëel te zijn, wat aan verwachtingmanagement te doen. Want dan zijn mensen vaak ook veel minder teleurgesteld naar een glie. Dat ze bijvoorbeeld 3,5% afvallen. Maar als ze wel onwijs toename hebben van kwaliteit van leven. En dat vet wordt wel gezonder, want het raakt minder ontstoken. Je hebt minder kans op allerlei ziektes, dan hebben ze echt wel een hele goede uitkomst uit. Hè, beter dan als je maar doorgaat op de ongezonde toer. En het helpt ook om daar uitleg voor te geven, omdat mensen hun leven er soms op moeten inrichten. Als je echt serieus wil gaan afvallen en vooral als het om heel veel kilo's gaat, dan kan je ook met mensen, en dat doen vaak leefstijlcoaches ook, hoe bouw je dat nou in je leven? Want ja, 50 minuten per dag veel maar vrijmaken om te gaan sporten, dat leuk voor topsporters, maar niet voor heel veel mensen is dat zomaar weggelegd. Dus moet je slimme manieren vinden dat je altijd op de fiets naar je werk gaat. Of ga je met de metro altijd de ene laatste halte uitstappen. Ga tanden poetsen terwijl je krachtoefeningen doet. Doe even je kuitspieren. Ga 90 graden tegen de muur aan zitten. Doe je grote bovenbeenspieren een beetje trainen. Je kan het uit zo ontzettend veel momenten halen, beweging. En dat kan met zo'n leefstijlcoach. Kan je het gewoon goed inbouwen. Dat het geautomatiseerd wordt. Het hoort bij je leven. En dat is wel iets wat belangrijk is om mensen over te informeren. Want mensen, wat je vaak ziet, is dat mensen kortdurend op dieet gaan. En helemaal als het laag in de calorieën is, dan wordt dat mechanisme vaak nog versterkt. Hè, want dan krijg je nog een erger yo-yo-effect. Nou, mensen veroordelen zichzelf, ze worden wanhopig. Ze gaan weer 12e soort dieetboek kopen. Ja. En dat werkt allemaal niet voor de lange termijn. Wel op de korte termijn, dan werkt elk dieet. Maakt ook niet eens uit welke je doet. Maar wat je wil, is dat mensen op een langdurig gezond eetpatroon komen. En dan heb ik het niet over een abacadabra-dieet, maar gewoon over gevarieerd eten en zoveel mogelijk onbewerkt. Gewoon de schijf van 5. Handig hulpmiddel vind ik altijd het appje, het gratis appje van het voedingscentrum Kies ik gezond. Dan kunnen mensen gewoon hun producten scannen. Gewoon wat je dagelijks als ontbijt. Stel mensen hebben yoghurt met krusli als ontbijt. Dan scan je gewoon je pakje krusli. En dan zie je, oh, het zit vol met suiker. Oh, ik moet een volkoren muesli hebben. En de vruchtenyoghurt, oh, ik moet een andere soort yoghurt hebben. Dus heel praktisch, heel dicht bij mensen zelf, bij hun dagelijkse gewoontes. En dan kunnen ze de gezondere keuzes. Het kost niks. Dat is als eigen adviezen, zeg maar, hè, wat je kan doen. Mensen die echt dan vergrote buikomvang hebben of comorbiditeit, die kunnen in zo'n glie verder geholpen worden. Maar soms moet je het ook een beetje praktisch houden. En dit soort mechanismen kennen, de achtergrond van obesitas, de complexiteit ervan, dat is al best wel in de wetenschap bekend. En nu langzamerhand wordt dat bij steeds meer zorgverleners bekend, waardoor je ook je patiënt gewoon veel beter kan informeren. Het is niet makkelijk, maar gelukkig, het kan wel afvallen.
Ja.
Maar niet door op een dieet te gaan. Dat staat niet eens in de richtlijn.
Dat staat niet eens in de richtlijn?
Op dieet gaan niet. Er staat wel in dat je gevarieerd en zoveel mogelijk onbewerkt moet eten. Nou, eigenlijk die schijf van 5, gewoon de richtlijn goede voeding aanhouden. En ja, als er diabetes is of prediabetes, dan kan je nog overwegen om het koolhydraat beperkt te doen. Maar voor algemene obesitas, daar staat niet in dat je op een laag calorisch dieet moet. Nee, dat is een korte termijn fix waar je lichaam nog keihard gaat tegenregelen. Dus dat is
ja, dat ook natuurlijk. Ja. Voordat we dit deel van de podcast eindigen, nog even dat metabool geheugen. Hè. Het feit dat je dus het gewicht gaat onthouden wat je zo hoog hebt gehad, kom je weer op de 80 en dan wil je lijf maar naar die 110 bijvoorbeeld. Dat is dus echt extra reden om van die 80 niet hoger te gaan. Om het beperkt te houden.
Ja, precies. Dit laat eigenlijk precies ook zien waarom aan de voorkant de preventie, het voorkomen dat mensen überhaupt overgewicht of obesitas gaan ontwikkelen, dat essentieel is. En dat is ook iets waar we nu, daar hebben we in Nederland een Nationaal Preventieakkoord voor, wat echt by far niet goed genoeg is nog. Dat moet enorm aangescherpt worden qua maatregelen. Maar daar heeft met name de overheid een enorme taak om ook de voedselomgeving gezonder te maken. Want al die bewerkte producten in de supermarkt, daar weten we ook van dat op ons homeostatisch systeem werkt. We weten ultra bewerkte producten, die verstoren onder andere je verzadigingshormonen. Dus dan heb je ook een hogere dooreetfactor. Nou, daar moeten gewoon wet en regelgeving op komen. Dat bijvoorbeeld suikertax moet ingevoerd worden, een B2-verlaging op groente en fruit, het hele voedselaanbod. Daar moeten echt maatregelen worden genomen dat verandert. Maar ook bijvoorbeeld de reclames op ongezonde producten. Dus er geen enkele reden te bedenken waarom je dat in de reclame. Want we hebben sowieso al van nature de neiging het graag te nemen. Ja. Dus allemaal dat soort maatregelen, een heel pakket. En dat is echt aan de overheid. En kijk, waar wij in de spreekkamer mee te maken hebben, is die ruim helft van de volwassenen die het al heeft. En voor die mensen is nog steeds die preventieve maatregelen die de overheid veel meer moet nemen, nog steeds ook heel goed en belangrijk. En wij hebben te maken met de zorgkant. De mens die bijvoorbeeld al obesitas heeft, ja, die gaat niet meer van een BMI van 40 op 25 komen van een suikertax. Daar moeten we in de zorg wat mee. Maar het laat wel zien dat de complexiteit van obesitas laat absoluut zien hoe ontzettend belangrijk ook de overheid en de maatschappij aan zet is om te zorgen dat ook de generaties na ons, dat ze voorkomen worden, dat ze in dezelfde situatie gaan belanden.
Ja. Ja, Elisabeth, jij bent er echt een ontzettende. Jij zet je er heel erg voor in, voor deze patiëntengroep. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, ik vind het interessant eigenlijk sinds de jaren 90 al. Ik heb toen er veel onderzoek op gedaan en ik sport veel en ik zie daar ook heel veel verschillen in lichamen. Bijvoorbeeld als sommige mensen trainden heel veel en die hielden altijd zo'n laagje vet. En ik vond dat interessant, waarom verschilt dat nou tussen mensen? Toen was ik in de jaren 90, toen werd net dat vethormoon leptine werd ontdekt. En toen deed ik net een onderzoekstage in Amerika. Toen dacht ik, jee, dit is echt een hele andere wereld van obesitas. En in Nederland hebben we het alleen maar over minder eten, meer bewegen en gedrag. En dat zijn hele belangrijke elementen. Maar er zit zo'n wondere wereld van de biologie nog onder, waar vaak de zorgverlener helemaal geen kennis over heeft. Dus toen dacht ik, ja, met dat onderwerp wil ik in Nederland, als ik dan ik moest nog eerst onderzoeken en gaan promoveren en internist worden. Maar toen ik daar helemaal klaar mee was, dacht ik, nou ja, dan ben ik samen met een kinderarts, Erika van der Akker, het Centrum Gezond Gewicht gaan opzetten in het Erasmus MC. Om daar echt aandacht te hebben voor de oorzaken en de behandeling op maat. En dacht, daar moeten we ook dit stuk in meenemen. Wat in de wetenschap allemaal bekend is, maar bij de zorgverleners gewoon nog braakliggend terrein is soms. Ja.
Nou, Elisabeth, dan gaan we van de wondere wereld van de biologie gaan we naar de aanpak van obesitas in de praktijk. Dan gaan we naar deel 2.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.